Goedemiddag luisteraars, welkom voorafgaand aan de middagdienst waarin Pieter Menke Biemenga gedoopt wordt. Voor onze voorganger is onze eigen predikant Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Harry van der Velden. Zal ik nu de liturgie met u doornemen. Als eerste mededelingen van de kerkraad. Daarna zingen we uit het liedboek voor de kerken, gezang 304. We zingen uit het liedboek voor de kerken, gezang 304. Hierna gaan we staan en volgt het persoonlijk gebed. Na het persoonlijk gebed volgt votum en zegengroet. Hierna gaan we zitten. Tijdens het zingen wordt Menke binnengedragen. Hierna zingen we uit het liedboek voor de kerken, Psalm 90, vers 1. Na votum en zegengroet zingen we uit het liedboek voor de kerken, Psalm 90, vers 1. Hierna volgende gebeden. Na het gebed lees het formulier voor de bediening van de heilige doop. Hierna gaan we staan en zingen uit het gereformeerd kerkboek, gezang 3. Na het lezen van het formulier voor de bediening van de heilige doop, zingen we uit het gereformeerde kerkboek, gezang 3. Hierna gaan we zitten en worden de vragen aan de ouders van Menke gesteld. En volgt het gebed voor de doop. Dan zingen we met de kinderen lied 530. Uit de bundel op toonhoogte. Je hoeft niet bang te zijn. Na het gebed voor de doop zingen we lied 530 uit de bundel op toonhoogte. Hierna volgt de bediening van de heilige doop. En gaan we staan. En zingen uit de berijming van 1773. Psalm 105, vers 5. Hierna gaan we zitten en volgt het dankgebed. Dan volgt de inzameling van de gaven. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede voor ons kerkverband. Hierna volgt de schriftlezing. We lezen uit Marcus 16, de versen 9 tot en met 20. Dan volgt de verkondiging met als thema zalig worden. Wie gelooft zal hebben, wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal behouden zalig worden. Na de verkondiging zingen we uit gezang 217 uit het liedboek voor de kerken. Jezus leeft en ik met hem. Dan volgt dankgebed en de voorbeden. Hierna gaan we staan en zingen Psalm 72, de versen 6 en 7 uit het liedboek voor de kerken. Na dankgebed en voorbeden zingen we uit Psalm 72, de versen 6 en 7 uit het liedboek voor de kerken. Hierna mogen we de zegen meekrijgen. Een gezegende dienst gewenst.
En goedemiddag gemeente, familie, vrienden, ook van harte welkom. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Menke Biemega. In deze dienst gaat voor onze eigen voorganger dominee Vogel. En we beginnen de dienst met het zingen van gezang 304. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Nu stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kijk, ja. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 90, het eerste vers. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van allen die u vrezen. We zingen Psalm 90, vers 1. We zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en uw verbond. En daar willen we u heel hartelijk voor danken. We komen niet in de kerk omdat ons geloof zo groot is. We komen niet in de kerk of naar de kerk om wat voor reden dan ook dan dit juist. Dat we daarop mogen bouwen, op wat u zelf belooft aan ons en onze kinderen. En we weten dat de geslachten doorgaat. Dat u niet eenmaal iets tegen ons zegt en niet meer tegen onze kinderen. Maar u zegt het tegen ons opdat wij het zouden doorgeven aan onze kinderen. Zoals ook onze ouders het weer aan ons hebben geleerd. En juist in deze tijd hebben Jas en Mirjam gemerkt dat u verder gaat. Geslachten zullen gaan, geslachten zullen komen. Zijn in uw ontferming opgenomen. Heren, we danken u heel hartelijk daarvoor. We zijn niet gebonden aan een momentopname. En ons geloof berust niet op een momentopname van u. Het geloof mag rusten op dat wat u zelf zegt. Van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren. Eer gij aarde en hemel had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God, zoals er staat. En wij zijn kleine mensen en we mogen op u bouwen. En we willen u daarvoor danken. Heren, en we vragen van u, geef dat we dat met elkaar ook helder mogen zien. Dat heerlijk evangelie van Christus Jezus, onze Heer. Waarop we mogen leren bouwen. wij met onze kinderen. Waarmee u uw koninklijke gang gaat door deze wereld. Heren, wees u ons zo nabij vanmiddag. Spreekt u tot ons. In dat wat we zeggen, wat we horen, wat we zingen, wat we belijden. Zegent u ons in alle dingen van deze dienst. Heren, we bidden voor hen die graag ook een keer hier vooraan hadden willen staan. Of in een andere kerk. Maar die graag kinderen van u hadden ontvangen. Bij wie dat niet gegaan is. We bidden voor hen die hun kinderen eens ook hiervoor in de kerk hadden. Maar die bij u vandaan zijn gegaan. Er zijn allerlei gevoelens die ons kunnen overvallen. Juist ook in zo'n dienst. We bidden van u. Geef dat we dat ook voor onszelf mogen zien. Niet alleen voor onze ouders en voor onze kinderen. Maar ook voor onszelf. Dat ook wij in uw ontferming zijn opgenomen. Heren, en als u zich over ons ontfermt, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, Heere God, dan kunnen we het leven aan. Hoeveel tegenslag er soms ook kan zijn, hoeveel moeite er soms ook kan zijn, maar als u de koning er bent, Heere, dan gaat het. En daarom bidden we, wees u zo bij een ieder van ons. Heere, wilt u tot ons spreken? We willen naar u luisteren. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u het formulier om de heilige doop te bedienen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heere Jezus Christus, want hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zij zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Met hem zijn we dan begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God, overeenkomstig het woord van Jezus. Laat de kinderen tot mij komen, verhinderen ze niet, want voor zulke is het koninkrijk van God. Volk Israël trok met zijn leerlingen, met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en Gods opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis. Aan jongens op de 8e dag na de geboorte. Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar zij met hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig hebben, aangezien de schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. En daarvan is de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. In de naam van de Vader gedoopt worden is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten we toegewijd zijn aan die ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we Hem vertrouwen en lief hebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonde vallen, we zijn en blijven immers zwak, dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij alle getuigen van de doop van dit kind. En we gedenken onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen. Want, zegt de apostel, het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En daarom willen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen openlijk ons geloof belijden. En we doen dat door samen te zingen, ik geloof in God de Vader.
Als het gaat over de doop, dan gaat het over, je zou kunnen zeggen, een afspraak. God spreekt wat af en wij spreken wat af. Maar het is wel een hele vreemde afspraak. En we noemen dat het verbond. Eigenlijk is dat net zo'n soort afspraak als je hebt bij een huwelijk. Bij een huwelijk, ja, je kunt een samenlevingscontract afsluiten. Zo gaat het dan. Dat is een contract met allerlei verplichtingen daarin. Jij doet dit en jij doet dat. Maar het is een contract waar je aan kunt houden, elkaar aan houdt. En hopelijk zit er wel wat meer bij. Maar een contract is wat anders dan een verbond. Een verbond is dat je eigenlijk altijd een paar mijlen verder gaat met iemand dan er in je verplichtingen staat. En dat is een verbond. En dat is ook in het huwelijk zo. Je gaat een aantal mijlen verder met die ander dan erin staat. Dan er in je verplichtingen staat. En nou is het heel vreemd. God sluit een verbond met ons. We kunnen niet eens zeggen, we sluiten een verbond met elkaar. God sluit een verbond, wij sluiten een verbond met God. Dus dat is dubbel vreemd. En dat betekent eigenlijk dat, ja, dat God heel veel mijlen met ons verder gaat. En als je nou hier samen in de kerk bent met je kinderen, met twee meiden en een jongen, een heel groot geschenk. En je hoort het dan, dat God een verbond met ons sluit, of het teken en zegel daarvan geeft, ook aan de kleine, dan weet je van, oké, wat voor antwoord hebben wij gegeven altijd in ons leven? Wat voor antwoord zullen die meiden geven, zo? Menken geven? Maar dat verbond van God, God gaat altijd een heel aantal mijlen verder dan wij kunnen geven uit onszelf. En dat is nou juist het mooie. God sluit zijn verbond met ons. En ja, wat je eigenlijk alleen maar kunt zeggen van, ja, dat is je antwoord, ja. En God maakt de bepalingen. Hij zegt, ik doe dit, ik doe dat. En hij vraagt alleen aan ons, geef je daar een over. En dat moet je voor jezelf zeggen. En je zult tegen voor je kinderen zeggen van, die weg dat ze zich overgeven, zullen we ze wijzen. En daarom wil ik een aantal vragen aan jullie stellen. Erken je dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het eeuwige oordeel onderworpen, maar dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te worden? Geloof je dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent, en zoals dat ook in deze kerk wordt verkondigd? En beloven jullie je kinderen bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat zij hun doop leren verstaan? En beloven je kinderen voor te gaan in een christelijke levenswandel? Vader Biewinga, wat is daarop uw antwoord? Ja. Moeder Biewinga. Ja. U mogen zitten, dan zullen we er samen ook om bidden. Almachtige, eeuwige God, u hebt door de zondvloed de ongelovige wereld gestraft, maar Noach en de zijnen hebt u gered. U hebt de farao van Egypte, die zo verhard was dat hij zich niet aan u wilde onderwerpen, met heel zijn leger in de Rode Zee doen omkomen. Maar uw volk Israël hebt u droogvoets door diezelfde Rode Zee geleid. In deze redding door het water heen laat u ons zien wat de doop ten diepste is. Hoe groot is uw ontferming? Wij bidden u op grond van uw oneindige barmhartigheid dat u dit uw kind genadig wil zijn en door uw Heilige Geest wilt opnemen in het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon. Laat hij met hem in zijn dood worden begraven en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat hij zijn kruis dagelijks blijmoedig dragen in de navolging van Christus en hem aanhangen met een echt geloof, met vaste hoop en met vurige liefde. Geef dat hij dit leven, dat aan het sterven is prijsgegeven, door uw genade getroost zal verlaten en zonder angst zal verschijnen voor Jezus Christus, uw Zoon, die rechter en redder is. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Nou, we gaan nu met elkaar zingen het lied Je hoeft niet bang te zijn. Dat gaan we nu eerst zingen. En als we dat gezongen hebben, mogen de kinderen naar voren komen en ook de ouders naar voren komen. En de kinderen mogen op de trappen van het podium zitten. Nou, ik zie dat jullie al wat groter zijn. Jullie zijn hele grote kinderen. En ik heb er net iets gezegd tegen die papa en mama over een verbond. Hebben jullie dat begrepen of niet? Ja? Kun je het nog eens een keer uitleggen? Want ik weet het zelf niet meer. Nee, wat is dat nou ook weer, een verbond? Een soort afspraak, heel goed. En een soort afspraak. Maar als ik iets met jou afspreek, is dat dan gelijk een verbond? Nee. Dan beloof ik, stel je voor, hè? Wij maken een afspraak. Wat zullen we afspreken? Dat is moeilijk eventjes, hè? Ja, ik zou even na te denken wat ik met jou zou afspreken. Nou, daar komen we nog wel op. Maar als ik iets afspreek met jou, en stel je voor dat ik het nou niet doe. Wat zeg jij dan? Ja, dan zeg je, je moet het wel doen de volgende keer, hè? Nou, dat is een verbond, hè? Dat je zegt van, ja, we hebben wel afspraken, maar als jij het niet doet of ik het niet doe, dan mag je wel zeggen, dat moet je de volgende keer wel doen. Maar de afspraak blijft wel staan, hè? We gaan gewoon verder met elkaar. Eigenlijk is het ook, je vader en moeder zeggen ook niet, als je een keer niet erg lief bent geweest, dat gebeurt wel eens een keertje, denk ik. Maar bijna nooit, maar wel eens een keertje. En dan zeg je vader en moeder ook niet meer, nou, ik ben je vader en moeder niet meer. Zeggen ze niet, hè? Ze blijven altijd je papa en mama. Nou, dat is een verbond. Dat is een verbond, een afspraak die veel verder gaat dan als we het een keertje niet doen. Hè? En dat met God ook. God blijft ons ontzettend trouw. En op God mag je altijd rekenen. Nou, en daarom, omdat ook Menke bij dat verbond hoort, zal hij ook worden gedoopt. En daarna zingen we, staande Psalm 105, vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Pieter, Menke, Biminga, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Amen. Eerst de Heere God danken voor wat Hij gegeven heeft. Dan sluiten we onze ogen en vouwen onze handen. Ja. Almachtige, barmhartige God en Vader, U prijzen we en we danken U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeeft. Dat U ons door Uw geest tot leden van Hem afzondert en in Hem tot Uw kinderen aanneemt. We prijzen u en we danken u dat u ons dit laat zien en bezegelt in het teken van de doop. En om Jezus wil bidden wij u voor Menke, dat u hem altijd wilt leiden en regeren door uw geest. Laat hij naar uw woord worden opgevoed en in Christus tot geestelijke groei komen, opdat hij uw goedheid en barmhartigheid zal erkennen en verkondigen. Laat hij als een gerechtvaardigd mens onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en volhardend strijden tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk. En overwinnen om u, enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan mogen jullie naar de zondagschool of naar de crèche. En dan mogen jullie zitten en dan zal er in de kerk worden gecollecteerd voor de kerk en ons kerkverband.
Paasmorgen hebben we het eerste gedeelte van Markus 16 gelezen. En dat eindigde zo: en zij zeiden tegen niemand iets, die vrouwen die bij het graf geweest waren, want zij waren bevreesd. Nou, stel je voor dat het daarbij gebleven was. We lezen verder, vers 9 tot en met 20. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg, op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun een ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Tot zover ook de schriftlezing. En de tekst is vers 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En we zingen straks na de preek: Jezus leeft en ik met hem. Stel je nou voor dat het zo was, dat het werkelijk daarbij gebleven was. Dat die vrouwen inderdaad niks hadden gezegd. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd, waren bang. Stel je nou voor dat het daarbij gebleven was. Nou ja, je zou kunnen zeggen, dan had de Heer Jezus op een andere manier ervoor gezorgd dat we dat zouden horen. Want dat hij is opgestaan, dat is duidelijk. Maar stel je nou voor dat Menke het nooit zou horen. En dat zijn zusjes het nooit zouden horen. Stel je voor dat wij het eigenlijk nooit zouden hebben gehoord. Dat het graf leeg was. Dat Jezus was opgestaan. Zou het wat uitmaken? Zou het wat uitmaken? Als het evangelie was van Jezus is gestorven. Hij betaalt voor onze zonden. Is naar de hemel gegaan. Dat was het dan ook? Zou het wat uitmaken? Ja, dat zal dan wel, denken we. Maar wat maakt het dan ook uit? Nou, zijn goede handen nu ook weer. Was die ook, maar. En hij was zo betrokken bij de doop. Hè? Zijn ogen open. Helemaal wakker. Prima. En nou weer van hem. Ja. Zou het dus wat uitmaken als we het dus niet zouden horen, als onze kinderen het niet zouden horen, als wij het niet zouden weten dat Jezus was opgestaan? Dan denk ik van ja, dat zal dan wel, dat zal, want anders vraagt hij het niet. Dat zal dan wel wat uitmaken, maar wat dan precies? Als Jezus nou naar de hemel was gegaan, hè, dan is dat toch ook goed en zo. Toch is het niet het hele verhaal. Toch zou het hele verhaal ergens maar een half verhaal zijn gebleven. Want het evangelie is het evangelie van de koning. Die alles de baas is. Die de dood tenslotte ook de baas is. Die leeft. Die alles overwonnen heeft. En waarvan we gezongen hebben. Je hoeft niet bang te zijn, want hij is er. De koning is er. Het evangelie van Marcus begint uiteraard in hoofdstuk 1 vers 1. Maar dan begint het ook gelijk met die woorden. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En in dat hele evangelie komt dat evangelie van Jezus Christus dus helemaal naar voren. En je ziet de tocht van Jezus vanuit Nazareth naar de Jordaan om gedoopt te worden. En vanuit de Jordaan naar Galilea. En vanuit Galilea die lange reis naar Jeruzalem. En je ziet hem daar aankomen. Het evangelie. Ja, het evangelie in levende lijven zou je haast zeggen. Bij de poorten van Jeruzalem. Je ziet hem binnenrijden op de ezel in Jeruzalem. Je ziet hem hangen aan het kruis. En je ziet dat lege graf. Jezus is de dood de baas. En je ziet zo die hele weg. En dat horen wij. En wat lezen we dan in dat laatste gedeelte van Marcus? Dat is een soort toegift eigenlijk erbij geschreven. Zegt van, wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Ja, dan denk je van, als je dat zo hoort, wie geloof zal hebben, gedoopt zal zijn, wie geloof zal hebben. Wat moet je dan geloven en hoe moet je dan geloven? Wat is dat dan precies? Geloven. Ja, dat wordt duidelijk, hè? Want de Heer Jezus zegt tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Dus het evangelie, dat moet gepredikt worden en dat mag geloofd worden. Maar ja, het evangelie. Wat is nou weer het evangelie? Ja, als je de kerk bent grootgebracht, dan zeg je dat het evangelie, dat is zoiets als de Bijbel, hè? Dat zeg je dan gelijk. Of misschien als je wat meer ervan weet, zeg je van ja, maar het is juist de boodschap van de Bijbel. Oké, prima. Maar als je nou niet bent opgegroeid, van ja, dan denk je van wat is die boodschap dan? Waar gaat het dan over in de Bijbel? Nou, woord evangelie is natuurlijk een beetje een vreemd woord, het is een Grieks woord. En dat betekent het goede nieuws. Of een goede boodschap. Zo gaf de keizer ook geregeld. Hè? De keizer van Rome die stuurde allerlei berichten de wereld in. Nou, dat waren ook evangeliën. Goede boodschappen van hem. Want ja, de keizer heeft, ook al heeft hij verschrikkelijk slecht nieuws, toch altijd een goede boodschap. Hè, zo gaat het. Hè? Belastingdienst ook. Leuker willen niet maken. Wel makkelijker. Het is altijd goed nieuws. Een boodschap van de keizer. En zo is het ook een boodschap van de Zoon van God. Maar wat is die goede boodschap dan? Wat is dat nou precies? En als je nou zegt, dat moet ik geloven. Maar wat moet ik dan precies geloven eigenlijk? Moet ik dan een heel stelsel van waarheden geloven? Van, leg ze maar hier op tafel. Een aantal boeken, van A tot met Z. Dat geloof ik en dan word ik behouden. Dan word ik zalig. Is dat het nou? Nou, als je het evangelie van Marcus leest, dan kom je erachter dat dat eigenlijk niet zo goed omschreven staat, wat dat evangelie is. Het begint dus in Marcus 1 vers 1, er staat het begin van het evangelie, en dan gaat het over de Heer Jezus die uit Nazareth naar Johannes gaat, naar de Jordaan. Dus dan denk je al, het evangelie heeft, is niet alleen maar een iets wat je moet geloven, een geloofswaarheid. Maar daar zit ook een stukje geschiedenis in vast. Jezus die uit de woestijn kwam, Jezus die uit Nazareth kwam en naar Johannes ging om gedoopt te worden. En als de Heer Jezus dan het land doortrekt, dan zegt hij, geloof, bekeert u en gelooft het evangelie. En wat dat evangelie dan precies ook is, dat staat er niet bij. Denk je van, oké. Het goede nieuws, de goede boodschap, maar wat is dat nou precies? De Heer Jezus zegt van tegen zijn discipelen, als je mij wil volgen, dan moet je je leven verliezen omwille van het evangelie. Denk je van, ja, wat is dat dan precies, dat evangelie, dat goede nieuws? Dat ik zelfs mijn leven eraan moet verliezen. En hij zegt, je moet alles willen verlaten, omwille van het evangelie. Maar wat is dat dan? En als Maria Jezus zalft in Bethanië, vlak voordat hij naar Gethsemane gaat, dan zegt hij, eerst moet het evangelie verkondigd worden. En overal waar het evangelie verkondigd wordt, zal ook over haar gesproken worden. Maar wat is dat evangelie dan? Zeg, het is haast een begrip geworden waar een verhaal in zit. Hè? Een verhaal van het verhaal van de Heer Jezus. Het is eigenlijk een soort, het evangelie is eigenlijk gewoon de boodschap van het leven en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En misschien moet je het wel zo zeggen. Hè, dat alles hoort bij elkaar. Eigenlijk is het evangelie het verhaal van Jezus. De geschiedenis van Jezus, laat ik het zo zeggen. Het verhaal van Jezus. En misschien moet ik wel zo zeggen, wat is nou het evangelie? Als je nou heel klein maakt, dat is Jezus Christus in eigen persoon. De boodschap is de boodschapper. Jezus in eigen persoon is het evangelie. En dat is dus het evangelie van het koninkrijk, van de koning. Van de koning die zijn leven geeft aan het kruis, die zijn leven neemt op de dag van de opstanding. Die komt in alle heerlijkheid. Dat is het verhaal van Jezus. De geschiedenis van Jezus, dat is het evangelie. En wat zegt hij ervan? Dat evangelie moet gepreekt worden, gepredikt worden aan alle schepselen. Nou, we weten wie dat heel echt heeft gedaan. Dat is de naamgenoot of de naamgever van de huidige paus. Die preekt ook voor de vogels. Aan alle schepselen moet het gepreekt worden. En dat kan ook heel prachtig. Want het is niet het evangelie van ons geloof of wat wij allemaal moeten doen. Het evangelie is het evangelie van Christus Jezus. Van hem die de koning is. De koning van hemel en aarde. Die naar deze wereld kwam. Maar nog steeds onze koning is. Die er hangt aan het kruis. Maar nog steeds onze koning is. Die opstaat uit het graf, maar nog steeds onze koning is. Die we nu niet zien, maar zal wederkomen in heerlijkheid. En steeds onze koning is. Waarom benadruk ik dit nou? Nou, omdat het helder wordt dat betekent vanuit het evangelie van Marcus. Maar ook, we kunnen heel lang nadenken over wat hoort nou wel bij het evangelie en wat hoort er nou niet bij. Kunnen gaan plussen en minnen. En zeggen we van, nou ja, dit hoort er wel bij, dat je dit moet geloven. En anderen zeggen, nou, dat moet erbij, dat moet je geloven. En als je dat niet gelooft, of als je dat niet gelooft. En soms gaat dat zo. En je zegt van, ja, de ene kerk zeggen ze dit. En in de andere kerk zeggen ze dat. En dominee X zegt het zo. En dominee Y zegt dat dat erbij hoort. Prima dat dominee X dat zegt, dominee Y wat zegt. Maar als de Heer Jezus niet centraal staat, als hij niet de spil is, het centrum is van het hele evangelie, als het evangelie dus niet eigenlijk hij zelf is, dan gaat het nergens over. Dan gaat het nergens over. Dan gaat het over dingetjes van dominee X en dominee Y. Fijn. Maar als Christus niet centraal staat, als het niet over hem gaat, dan gaat het nergens over. Dan zou ik zeggen, ga naar buiten, de zon schijnt. Dan heb je nog iets. Maar als Christus er niet in is, heeft het totaal geen zin. En als die vrouwen het dus niet verteld hadden uiteindelijk, als het evangelie niet compleet was, zou zijn, als er geen verhaal van de opstanding was, als het niet zo was dat Jezus de levende was en dat hij dat is, dan houdt het op. Dan hebben we geen koning. En dan hebben we geen bericht van de koning. Hebben we geen bericht van onze keizer, om het zo te zeggen. Dan is het dood. Vanmorgen viel me dat op in die schriftlezing die we hadden uit 1 Timotheus. Christus, of dat, ik zal het er nog even bij pakken. Staat er zo mooi. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. Nou, dat is alles. Hij is onze hoop. Hij is alles. Hij is het evangelie in levende lijven. En je kunt van alles bedenken. Bij het zo moet het en zus moet het. Maar als hij niet onze hoop is. Nou ja, dan zou ik zeggen, waar is onze hoop en moed dan gebleven? Dan is er niks meer. En dat is dus, hij is dus dat goede verhaal. Die goede boodschap. Dat is wat anders dan dat je zegt van, zoals we het ook wel vaak vertalen, het evangelie is een blijde boodschap. Het is een blijde boodschap. Nou, dat is niet altijd zo. Moet ik je eerlijk zeggen, het is niet altijd blij. Het is niet altijd leuk. Het is niet altijd prettig. Het is niet altijd gezellig. Dat is het niet. Kun je niet zeggen, ik heb zo'n leuke boodschap om te horen. Nee, dat is het niet. Dat heeft te maken met de dood. Nou, dat is geen leuk onderwerp. Het heeft te maken met schuld. Dat is geen leuk onderwerp. Het heeft te maken met pijn. Dat is geen leuk onderwerp. Maar het is wel een goed verhaal. De evangelie van de keizer. Die waren ook niet altijd even prettig. Hij noemde dat altijd de goede boodschap. Ik heb een goede boodschap voor jullie. Bijvoorbeeld dat ik eraan kom. Dan ging de keizer ergens naartoe. En dan ging er een missieve van de keizer naar de mensen, naar de stad. En dat was dan een goed bericht, want de keizer komt eraan. Nou, we weten het allemaal. Als er Koningsdag gehouden wordt in een stad, dan zijn de mensen die denken, lieve help, wat moet er allemaal gebeuren? Nou, prachtig dat hij komt. Maar met de beveiliging tegenwoordig, nou dat was vroeger ook niet anders. Wel anders, maar beveiliging was ook nodig, bedoel ik. En er gebeurde heel veel, er moest ontzettend veel gebeuren. De stad moest opgeknapt worden. Het was een heel gedoe. Laat die man alsjeblieft wegblijven. Het was wel een goede boodschap van de keizer. En zo is het helemaal geen blijde boodschap. Niet altijd in ieder geval, maar het is wel een goede boodschap van God. Er moet soms heel veel opgeruimd worden. Er moet soms heel wat gebeuren. Je kunt niet altijd zeggen tegen mensen van, en je kunt niet altijd zeggen tegen je kinderen van, nou, ik heb zoiets leuks te vertellen. Ik heb zoiets blijds te vertellen. Ik heb iets goeds te vertellen. Ik heb iets echt goeds te vertellen. Over Gods eigen zoon. Die kwam. En die stierf. En die opstond. En die terugkomt. Ik heb iets over hem te vertellen. Dat verhaal van hem. Dat voor jou van belang is. Het gaat om hem. De koning. Het evangelie is dan ook het verhaal van de koning. Van het koninkrijk. De koning is er. En in dat kader moet je ook die dingen lezen die er staan in vers 17. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Er zijn mensen die zeggen van, ja, dat moeten we vandaag ook allemaal zo kunnen doen. En dan krijg je natuurlijk een probleem als er wel iemand ziek wordt en die niet genezen wordt. Dat begrijp je. Wat er hier bedoeld wordt, is dit, de koning is. En de koning ging zijn gang daar in Jeruzalem. En in Israël. Hij is naar de hemel gegaan, maar hij volgt zijn volgelingen. En hij maakt zijn koninkrijk. En overal waar die koning komt, dan laat hij iets van zichzelf zien. En de ene keer laat hij dit zien. En de andere keer laat hij dat zien. In de tijd van Paulus en andere apostelen was het heel duidelijk dat hij er was. Paulus legde mensen de handen op en ze werden genezen. Denk eens aan die periode of aan die gebeurtenis dat die jongen na een heel lange preek uit het raam viel en dood viel. En dat hij weer opstond uit de dood. En de andere apostelen hebben ook laten zien dat de koning er was. En soms gebeurt dat nog steeds. De koning laat zien dat hij de koning is. Vergeet het niet. En hoe die dat doet, mag de koning echt wel zelf weten. Dat hoeven wij hem niet voor te schrijven. Maar de koning komt, of die is er. En die gaat zijn eigen weg. Hij gaat zijn weg door deze wereld. En hij brengt zijn koninklijke gaven mee. Maar de vraag van vanmiddag, als we gehoord hebben wat het evangelie is, het verhaal van de koning. De vraag van vanmiddag is, niet zie je iets van die koning? Staat er niet ook, hè? Er staat niet wie iets gezien zal hebben van mij, die zal behouden worden. Dat staat er niet. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. En die vraag is, geloof je nou die koning? Dus niet heb je dat nou gezien allemaal. Heb je dat goed in de gaten allemaal gekregen. Maar geloof je hem? Ook als je het niet ziet, met andere woorden. Ja, dat is de vraag die naar ons toe komt. Hè? Die geschiedenis van de Heer Jezus. Van zijn komst naar deze wereld. Zijn komst in de kribbe van Bethlehem. Zijn hangen aan het kruis. Zijn opstaan uit de dood. Zijn terugkeer uit de hemel. Zijn werken onder ons. Zijn ganggaand onder ons. Mensen tot geloof brengen. De verhoorden van onze gebeden. Vertrouw je nou op hem? Geloof je hem nou? Geloof je dat evangelie? Dat hij de levende is. Dat hij als de koning ook vandaag in uw en jouw leven aanwezig wil zijn. En ook in deze wereld er is. De Heer Jezus zegt, predik dat evangelie nou maar. Predik dat. Ga heen in heel de wereld. Predik dat evangelie. Dat Jezus zal komen in volle heerlijkheid. Die gekruisigde Here. En wat gebeurt er dan als dat verkondigd wordt? Ja. Dat hoort erbij eigenlijk, bij die verkondiging. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. Ja, het wordt geloofd of niet geloofd. Ja, en dat laatste, dat is duidelijk, dat gebeurt. Dat is heel duidelijk. Je kunt de koning niet geloven. Gebeurt genoeg, dat weten we. Terwijl je zou zeggen van, het is het grote nieuws. De grootste goede boodschap die er ooit gehoord is. En misschien zeg je van, ja, misschien wordt het ook wel kapot gemaakt door mensen. Dat zou kunnen. En dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Het evangelie komt tot ons door mensen. We hebben het pas geleden ook over gehad. Dat blijft natuurlijk moeilijk. Maar het blijft ook ergens een raadsel. Hè. Als je zegt, de koning is er. En die laat zijn evangelie verkondigen. En waarom stopt het dan ergens? Waarom gebeurt dat nou? En ouders zitten soms met hun handen in het haar. En predikanten zitten soms met hun handen in het haar. Evangelisten zitten soms met hun handen in het haar. Zendelingen zijn soms jarenlang bezig voordat er ook maar iemand tot geloof komt. En waarom doen ze dat niet? Waarom geloven ze dat nou niet? En kun je zeggen van ja, doen we het als ouders zo slecht? Ja, soms doe je het als ouders ook gewoon slecht. Doe het als predikant slecht? Ja, soms doe je het als predikant ook slecht, ja. Als evangelist ook, als zendeling ook, dat is zo. Maar dat is het uiteindelijk ook weer niet. Het is het raadselachtige geheim van ongeloof in wat van zo'n betekenis is, hè? En het wordt natuurlijk heel pijnlijk als er dan staat, als dat nou het resultaat is. Als je zegt van, ja, wie niet geloof zal hebben, die zal verdoemd worden, veroordeeld worden. Hè? Het resultaat van het verhaal. En dat is niet dat je zegt van, nou ja, daarom moet je het maar geloven, anders gaat het mis. Maar het is het evangelie van redding. En als je die redding laat lopen, dan heb je het in zekere zin in eigen handen. Je laat iets door je tussen je vingers doorglippen wat van zo'n grote betekenis is. En waarom doe je dat nou? En als je dat dan zo weer leest, hè, dan is dat weer een boodschap weer voor die ouders en voor die predikanten en die evangelisten en die zendelingen. En voor ons als gemeente van, oké, ja, dat is ook zo. Het is ook van belang. Het is geen zomaar een verhaaltje van, nou ja, je kunt het wel geloven of niet geloven. Of zullen we volgende week maar onze kerk omdopen in een visclub of wat dan ook. Het gaat ergens over. Het gaat over de koning die er is en die komt. En die ons redt. Die zijn zoon gaf. Maar, vergeet het niet. De boodschap is van de koning. Die groter is dan de keizer van Rome. De keizer van Rome was ongelooflijk streng. Deze God, onze koning, die zegt, is God streng, is Jezus streng. Hij brengt zijn liefde mee. En tot de jongste dag brengt hij zijn liefde mee. En die grote boodschap van hem, die goede boodschap van hem, is groter dan van wie ook. En zijn hart is groter dan van wie ook. Hij heeft tenslotte zijn leven gegeven. Dat is het verhaal van onze koning. Het is niet zomaar het verhaal van de Heer Jezus, maar van hem die zijn leven gegeven heeft. En zo onze koning is, de koning knecht. En daarom zegt de Heer Jezus er ook bij, wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. En dan merk je van, ja, die doop, dat is niet zomaar een onderstreping van het geloof. Want dat heb je goed gedaan, dat geloof. Maar dat is eigenlijk het teken en zegel van die koning. De koning drukt zijn teken en zegel op ons en onze kinderen. Hij drukt zijn stempel op Menke. En hij deed het met ons. Je kunt je verzetten, natuurlijk. Maar denk niet zo gering over zijn liefde. De doop is niet zo een vervanging van het geloof, maar een onderstreping van de koninklijke macht van Jezus. Die als wij te klein van hem denken, groter daaroverheen komt. En dat evangelie, daar gaat het nou over. Daar gaat het eigenlijk over in de kerk, daar gaat het over in de opvoeding, daarover gaat het altijd weer over het evangelie van allerlei dingen. En je zegt, ja, moet ik dit allemaal geloven? Moet ik dat allemaal geloven? Het gaat om de koning. De boodschapper is de boodschap. Jezus over hem gaat. En hij komt ook vanmiddag naar ons toe. En hij komt door de ouders naar de kinderen toe. En hij komt door de predikant naar de gemeente toe. En hij komt op een catechisatie en hij komt op huisbezoek. En hij komt elke dag naar ons toe. Het verhaal van hem, van de gekruisigde en opgestane Heer. En wie zich daaraan overgeeft, die is de koning te rijk. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel. We danken u voor de koning. We danken u voor Christus Jezus. We danken u voor het evangelie. Heere, en u weet alle dingen van ons. Maar we weten ook dat als we ons toevertrouwen aan die koning, dat er van alles kan gebeuren in ons leven. En er gebeurt ook van alles. Maar dat niets ons van Jezus kan scheiden. We danken u dat we niet zomaar een koning hebben. Maar koning Jezus Christus, onze Heere. De gekruisigde en de opgestane. De goede herder. We danken u dat Hij het is. En niemand anders. En dat niets en niemand. Geen engelen, geen machten, zoals er staat. Geen krachten. En de Satan niet. En wij zelf niet. Dat niets ons kan scheiden van u. Zoals het ook zo in de catechisme staat. Dat we in leven en sterven het eigendom zijn van onze getrouwe heiland Jezus Christus. Onze getrouwe zaligmaker. Die doet wat hij zegt. En geeft dat we in dat vertrouwen ook zelf zullen leven. Maar dat we ook zo kerk zullen zijn. Zelf zullen leven in ons gezin. Met onze kinderen. Met onze ouders. Met onze vrienden. In de kringen van ons leven. Maar ook als kerk. In het vertrouwen dat er een koning is. En die koning niet hetzelfde is als ons. Dat die koning totaal anders is. Dat die koning ons ook wat tot de orde roept. Heel nadrukkelijk tot de orde roept. Maar dat die koning wel onze heiland is. Geef dat we dat mee mogen nemen. En dat we zo tot zegen mogen zijn. Nou, dat u tot zegen bent voor anderen. En als wij dat evangelie moeten verkondigen. Predik het evangelie staat er. Ja, we kunnen alleen maar u wijzen. We kunnen er niet zoveel over zeggen. We vragen eigenlijk. U vraagt dat aan ons. Maar we vragen aan u. Werkt u inderdaad mee? En geef dat het evangelie dat we zaaien. Ouders in een opvoeding. Predikant hier in de gemeente. Maar ook als we op ons werk zijn. Als we met vrienden omgaan. In onze relaties. Dat het zaad van het evangelie mag ontkiemen. Want het is het goede verhaal. Van de enige echte koning. Heere, bewaar ons ervoor. Dat we dat zomaar tussen onze vingers door laten glippen. Omdat we zelf onze eigen baas wel zijn. Maak ons sterk in u. Heere, zegent u ons in de komende week. Zegent u ons bij alles wat we doen. Op ons werk, op school. Zegent u ons als thuis. In al onze verbanden. Denkt u aan de wereld waarin wij wonen. Waarin het evangelie altijd een vreemd verhaal is. Vroeger en nu. En soms lijkt het wel alsof het een andere werkelijkheid is. Heere, geef dat we het mogen zien. Dat het de grote werkelijkheid van deze wereld is. Waar we ons aan toe kunnen vertrouwen. Dat Jezus Christus koning is en heerser is over alle hemel en alle aarde. We vragen ook van u. Wees u zo in de gemeente aanwezig, ook in de komende week. Denkt u aan de zieken in het ziekenhuis. Denkt u aan ons als we andere moeilijkheden hebben. Zegent u ons ook donderdag. Als Joost en Elisa gaan trouwen, geef ons dan ook een mooie dag. Geef hen een mooie dag. Met allen die hun lief en dierbaar zijn. Heer, we danken u dat u onze koning wil zijn. En we prijzen en loven uw naam. Bewaar ons de komende week. En beschermt u ons tot de komst van uw koninkrijk in heerlijkheid. Hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil. Amen. Bloeien zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst. We zingen Psalm 72, vers 6 en 7. Ga daarom ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. U krijgt de gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Ze komen hier voor het podium te staan. Als u vanuit het midden naar voren komt, loopt het vanzelf.